Voor de luisteraars thuis hebben we het volgende zingen op psalmen te lezen schriftgedeelte voor deze middag. Te lezen schriftgedeelte, psalm 71. Te zingen psalmen, psalm 19 vers 7, psalm 89 vers 12. Noem nu nogmaals te lezen schriftgedeelte, psalm 71. Te zingen psalmen, psalm 19 vers 7. In psalm 89, vers 12. We wensen u een goede dienst.
Mogen onze hulp, onze kracht en verwachting in dit middaguur staan in de naam des Heeren, Heren. In de naam van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nimmer laat varen het werk wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God, den Vader, door Jezus Christus en een Zoon, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. We gaan samen luisteren naar de schriftlezing. Die vindt u opgetekend in het boek der Psalmen en daarvan hoofdstuk 71. U werd genoemd het boek der Psalmen, hoofdstuk 71. De voorafgaande schriftlezing doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Op u, o Heere, betrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid. Red mij door uw gerechtigheid en bevrijd mij. Neig uw oor tot mij en verlos mij. Wees mij tot een rotssteen om daarin te wonen, om me geduriglijk daarin te gaan. Gij hebt bevel gegeven om mij te verlossen. Want gij zijt mijn steenrots en mijn burcht, mijn God. Bevrijd mij van de hand des goddelozen, van de hand desgenen die verkeerdelijk handelt en des opgeblazenen. Want gij zijt mijn verwachting, Heere, Heere, mijn vertrouwen van mijn jeugd aan. Op u heb ik gesteund van den buik aan, van mijn moeders ingewand aan zijt gij mijn uithelper, mijn lof is geduriglijk van u. Ik ben velen als een wonder geweest, doch gij zijt mijn sterkte, toevlucht. Laat mijn mond vervuld worden met uw lof, de ganse dag met uw heerlijkheid. Verwerp mij niet in de tijd des ouderdoms, verlaat mij niet terwijl mijn kracht vergaat. Want mijn vijanden spreken van mij, en die op mijn ziel loeren, beraadslagen tezamen, zeggende: God heeft hem verlaten, jaagt na en grijpt hem, want er is geen verlosser. O God, wees niet verre van mij, mijn God, haast u tot mijn hulp. Laat hen beschaamd worden, laat hen verteerd worden die mijn ziel tegen zijn. Laat hen met smaad en schande overdekt worden die mijn kwaad zoeken. Doch ik zal geduriglijk hopen en al uw lof nog groter maken. Mijn mond zal uw gerechtigheid vertellen, den ganzen dag uw heil, hoewel ik de getallen niet weet. Ik zal heen gaan in de mogendheden des Heren, Heren. Ik zal uw gerechtigheid vermelden, de uwe alleen. O God, gij hebt mij geleerd van mijn jeugd aan, en tot nog toe verkondig ik uw wonderen. Daarom ook, terwijl de ouderdom en grijsheid daar is, verlaat mij niet, o God, totdat ik dit geslacht verkondige, uw arm, alle nakomelingen, uw macht. Ook is uw gerechtigheid, o God, tot in de hoogte. Gij, die grote dingen gedaan hebt, o God, wie is u gelijk? Gij, die mij vele benauwdheden en kwaden hebt doen zien, zult mij weder levend maken en gij zult mij weder ophalen uit de afgronden der aarde. Gij zult mijn grootheid vermeerderen en mij rondom vertroosten. Ook zal ik u loven met de instrument der luid, uw trouw, mijn God. Ik zal uw psalm zingen met de harp, o heilige Israëls. Mijn lippen zullen juichen wanneer ik u zal psalm zingen en mijn ziel die gij verlost hebt. Ook zal mijn tong uw gerechtigheid een ganse dag uitspreken, want zij zijn beschaamd, want zij zijn schaamrood geworden die mijn kwaad zoeken.
De tekst vindt u opgetekend in uw voorgelezen schriftgedeelte, psalm 71. En we lezen u ervan vers 3. Het eerste gedeelte. Wees mij tot een rotssteen om daarin te wonen, om geduriglijk daarin te gaan. Tot zover. Het thema voor de prediking vanmiddag is Christus als de rotssteen. Maar voordat we samen over hem gaan nadenken, want het gaat om hem, gaan we weer samen zingen op psalm 89 en daarvan vers, nee, psalm 19 en daarvan vers 7. Weerhoudt, o Heer, in uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaas over dij. Aan het einde vindt u ook een verrots en losser. Daarom laten we het zingen, psalm 19, vers 7. de rotssteen. Gemeente, ik heb de moeite genomen om eens te tellen hoeveel keer het woord rotssteen voorkomt in het Oude Testament. 61 keer. En midden in de tekst, ook hier, vind je dat het woord rotssteen met een hoofdletter geschreven staat. De kanttekening, de Statenvertaling schrijft daarbij, dat is een heenwijzing naar de persoon van de Heer Jezus Christus. En vele malen komt het Oude Testament de Heer Jezus zichzelf uit te beelden als de rotssteen. Het trof mij bijzonder, want dat betekent die rotssteen is onbewegelijk, is krachtig, is fundamenteel, is betrouwbaar, die wijkt niet, die bezwijkt niet. Die rotssteen heeft immers ook een fundament als een rots. Als de Heer Jezus dan zegt dat hij het beeld is van een rotssteen, dan is dat een bijzondere bemoediging voor Gods kind. Gaan hij ook de dichter van Psalm 71, daar de troost en heil uit heeft mogen putten. Dat het alles vast ligt in hem. Dat hij als de drie-enige God, God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, en deze rotssteen welke de Christus het fundament heeft, om al degenen die hem bemint met een eeuwige, soevereine, verkiezende liefde te bewaren bij de zaligheid en dan ook eenmaal de zaligheid uit genade om Christus wil te schenken. Hoe vaak Gods kind ook hier kan twijfelen, verkeerd in de aanvechtingen, bedreig ik maar niet voor de eeuwigheid, dat zijn ziel er weer wordt geslingerd. Ik gebruik alleen maar als voorbeeld Psalm 116. Daar staat immers dat de dichter dan ook zegt: ik lig gekneld in banden van de dood en de angst en de hel, maar alle troost doet missen. Dan voelen we aan hoe deze dichter ook in de benauwdheid verkeerde. En terwijl hij een geredde ziel in zich omdroeg. Zijn staat veranderd, zijn staat vernieuwd in hem. En toch zie je daarin het beeld hoe God getrouw is. Want evenals de dichter van Psalm 116, daar kan David of Hizkia geweest zijn. Maar op beide is de inhoud van deze psalm van toepassing. Blijkt dat de Heere zich niet onbetuigd heeft gelaten. Waarom moest het dan zo die diepte heen? Waarom steeds maar weer die ellende? Waarom die nood? Waarom die smart? Waarom dat verdriet? Dat gemis? De Heere is jaloers God op zijn eer. En hij zal zijn eer ook aan geen ander geven. Daarom brengt hij zijn volk steeds weer tot de erkende belijdenis dat zij van nature eer rovers zijn van zijn naam. En tegen het jaloersheid God, want het gaat om zijn heilige naam, om zijn deugden en zijn eer, brengt hij zijn kerk altijd maar weer op die plaats waarin zij hem moet ondervinden een rover te zijn. Ik hoop, gemeente, dat er zijn die dat bevindelijk kennis en omdragen in hun ziel. En ik bedoel dus niet een rover van iemand die nog onbekeerd is. Maar ik heb het over het volk Gods. over de uitverkorene Gods in Christus. Dat die zichzelf zo leren kennen bij vernieuwing. En dat het toch in God vast ligt. De behouden zaligheid, omdat de Heer er weer in terugkomt en in overkomt. Op zijn wijze, op zijn tijd. Om zijn volk te leiden in de vastheid van de beloftenissen Gods. Die in Jezus Christus ja en amen zijn. In de vastheid en betrouwbaarheid van die rotssteen. Dat zij kunnen worden heen en weer geslingerd. Op de golven van aanvechting en bestrijdingen. Over hun ongeloof. En hoe de duivel rondgaat zijn briesende leeuw zoeken wie hij zou mogen verslinden. Dat hij de getrouwen is. Die nooit laat varen de werken die zijn hand begonnen is. Dat zijn eeuwigheid ligt dat vast. In de verkiezende liefde Gods. In Christus. Om door zijn geest aan te werken in je ziel. En dan mag de dichter van deze psalm. Die mag daar immers van getuigen. Heer, gij zijt mijn rotssteen. Waarom? Omdat Gods geest hem ook leerde. In het gewaad van de belofte te zien hoe de Heer Jezus Christus moest lijden en sterven, maar dat zijn lichaam van het kruis werd afgehaald, gewenteld in de doodsdoeken en neergelegd in een rotssteen waar nooit iemand eerder gelegen had, die Jozef van Arimathea had uitgehouden voor zichzelf. En in dat geheilde graf werd zijn lichaam gelegd. Met de rotssteen ervoor. En hoe hij door het machtsoord van zijn God en Vader hem uit die rotssteen heeft opgewekt door de dood en het leven. En hij door zijn Godheid opstond en het graf heeft verlaten. Betekende dat in leven en sterven is God in Christus de rotssteen. Dat zelfs het graf onwankelbaar is. En dat hij het graf heeft gezegend en geheiligd. Omdat hij eerst voor zijn volk in het graf aan plaats is geweest. Om die vloek, die toren en het oordeel Gods eruit te werpen. Zodat het is een geheiligd graf. En als Gods geest je daarin komt te leiden in dat wonder, dan begrijp je ook dat hij gesproken heeft, dat is de rotssteen, is die ook de hoeksteen. Hij is het fundament van die tempel, van het godsgebouw, wat hij reist naar zijn gemaakt bestek, waarin al zijn volk als levendige stenen worden ingemetseld, ingelegd. En die daar ingelegd zijn door de hand Gods, die kunnen nooit meer verloren gaan. Want die zijn hier verloren gegaan. Ten eerste in de staatsvernieuwing, toen ze werden afgesneden, en als een verloren zonde onder het recht Gods het mondje dicht ging. En zij verdoemelijk lagen voor het aanzien van God. Hoe ze daar ook ineens willensheid in kenden en God hebben goedgekeurd. Als je het oordeel van de verwerping zou voltrekken. Ik ben me er wel diep van bewust. Dat in het moment dat God je dat geleerd heeft. Dan kun je er niet zo vlot uitspreken wat ik nu doe. Want dan is je mondje dicht. En als een mens onder het recht van God is afgesneden, dan moet hij de hel in, vrienden. Dan ziet hij zijn glijbaan gaan. En dan kun je alleen maar uitschreeuwen. Eeuw, doen is rein. U voelt het gans rechtvaardig. Want Heere, gij doet alles goed. Ook om mij te verwerpen. En is daar geen eeuwig godswonder? Als dan die gezegende Emmanuel, die rotssteen, daartussen treedt, toen, in dat uur van het gericht, en hij zijn doorboorde handen toonde, zijn middels hart opende, en dan sprak voor het aangezicht van zijn vader, waar hij de prijs der zielen had betaald, is een opofferende zondaarsliefde. Juist voor zo'n mens die verloren is vanwege zijn goddeloos bestaan. En dat God nu in Christus in die rotsthemisch werk volkomen is, die volk geleid heeft door die lieve geest des geloofs in de verzoende gemeenschap met God. En het bloed der verzoening vloeit in de deurpost van je ziel. O vrienden, dan kan het hart vervuld zijn met heilbespiegeling, met schoonste lied van een koning te mogen zingen. Maar ook wanneer in het standig geloofsleven de Heer mijn hoeksteen is, als je rotssteen, hoe je dan heen en weer geslingerd kunt worden, hij is het toch die het volk daar biedt in die rotssteen. Want we zitten in een rotssteen. Vanmorgen over gesproken. Een spelonk. En die heeft alles te maken met een rotssteen. Daarom spreken we vanmiddag over die rotssteen met u. Want er ligt in het verlengde, of het gaat er vooraf, aan een spelonk. En wat kan het daar goed vertoeven zijn? Zeker hebben het een en ander gehoord van David. We vallen in herhaling. U hebt alle mee kunnen luisteren in de kerk. En ik neem aan dat u thuis ook aandachtig hebt meegeluisterd. Meegeworsteld als goed is in de troon van Gods genade. Maar daar in wezen om gaat. Niet om die spelonk. Maar om die rotssteen. Die onwankelbare trouw van God. Dan zie je ook als David in die spelonk is bij een andere plaats, van Adullam of Engedi. Hoe er zelfs zijn ouders bij hem komen, zijn vader, zijn moeder. Schuldeisers, benauwde van geest. Die komen allemaal samen in die steenrots. Dan mag toch vandaag de bede wel zijn. Heren, dat in deze nood van de tijd, die kerk Gods, die schrijft met een hoofdletter, die steenrots Christi kent, bijeengedreven worden bij die meerdere David. Want David was immers een type van Christus, waarin ook die schuldeisers, maar ook al degenen rondom hem heen, zo'n warme, beschermde plaats mochten vinden. Omdat wij wel bevreesd zijn dat er allerlei ontwikkelingen gaande zijn, waarin de kerk Gods zal ondervinden dat die duivel rondgaat, zijn briesende leeuw. Soms in het gewaad van een christelijke politici. Die nochtans gebruikt worden als een middel de hand van de duivel. Om de kerk Gods hier te vervolgen. Daar kan je toch zo geweldig aangrijpen. Vorig jaar was er een predikant bekend onder ons. In het verleden hier ook gepreekt op de rustdagen. En ook wel eens door de week, naar ik me herinner. Die in een ander kerkverband is terechtgekomen. En die schreef in een schrijf aan BMW van zijn stad waar de oorzaak liggen van al die nood en ellende, waarin de wereld en ook Nederland verkeerde. En hij zei, het kan wezen dat God doortrekt met zijn oordeel. Dan zullen we zien, maken wij daar niet meer mee, dat er in heel Nederland niet één woning meer is waar nog iemand in woont. Iedereen schrok. De pers viel over hem heen. Dat is doemdenken. Maar die man gaf alleen weer een getuigenis van het woord van God, dat het inderdaad, zonder te profeteren, zo kan gaan. De anderen zijn, die zeggen, nou ja, we zijn al een half jaar verder, maar de oplossing is aanstaande hoor. Vanmorgen aangehaald, enkele voorbeelden waarmee dat gepaard kan gaan, dat diegenen die het zo moeilijk hebben, allerlei voorzieningen enzovoort, ook wellicht gestraft kunnen worden of anderzijds. Wij weten niet hoe het gaat. Want God in de hemel die lacht. Ja, die lacht. Daar staat in Psalm 2. Over de grootte der aarde, over de koningen der aarde. Over allen die zich buiten de rotssteen hun behoud zoeken naar het lichaam. En voor de ziel. Maar ook naar het lichaam. En voor de tijd. Wat hebben we daar nodig, vrienden? Wat we nodig hebben, wat ik nodig heb. Petrus, zijn naam betekent rots. Och, Heere, dat het ons mag gaan, dat is de rots Petrus. Want die had ook zijn meester verloochend. Later komt hij ook in het paleis, waar de Heer Jezus wordt geleid voor de hoge priester enzovoort. En waar Petrus ook bij is. En dan staat er, en Jezus zag achterom. Jezus zag Petrus aan. En die blik van Petrus in de ziel van deze rots, wat werkte die uit? Die rots ging naar buiten en hij weende bitterlijk. Toen kwamen de tranen uit die rots, die God heeft opgevangen in zijn vlees. Zo werd hij bemoedigd, omdat de Heer hem daarna ook weer vergeving van zonde heeft geschonken. Hersteld in zijn ambt. Ook als persoon. Zodat hij in zijn leven moest ondervinden. Ook als hij uitgezonden werd in zijn wijngaard. Dat hij me nooit zou wijken. Niet de linker, dan de rechterzijde. Van die rotssteen. Welke is Christus? Daar loopt de wereld op stuk. Maar al degenen. Ook van zijn volk. Die wel eens wankelmoedig zijn, angstig zijn, bang zijn, ook in tijden van strijd en aanvechting, benauwdheid, of dat ze persoonlijk moeten ervaren, ach, ik heb ook mijn meester verloochend. Ik heb moeten spreken toen ik moest zwijgen, ik heb gezwegen toen ik moest spreken. Of ik heb wat gezegd, ik had beter mijn mond kunnen houden. Wat heb ik eigenlijk allemaal gezegd? Wat heb ik allemaal gepreekt? Maar één ding weet ik wel, vrienden. Als je rots scheurt door de blik van Christus, dan zal het wezen. Dat hij steeds gaat bieden met de dichter. Wees mij tot een rotssteen om daarin te wonen. Dus je rotssteen is een woning voor die ziel. Die schreeuwt tot een vlucht. Ook al ligt daar Petrus in de stilte heel alleen, in die duistere nacht, te wenen. Te bewenen de breuk tussen God en zijn leven, de donkerheid en de duisternis. Omdat Christus zijn blik in zijn ziel heeft geworpen. Dat was voor Petrus geen verdoemende blik, geen richterlijke blik, maar een genadeblik. Een blik van vergeving en verzoening. Een blik van de liefde. Want het is de liefde die dan het hart verbreekt. Het is dan de liefde die zijn rots kan scheuren. Zo kan de Heer dat volk wel eens leiden. In de woestijn van het leven. Gelijk we daarvan lezen ook van het volk van Israël. Dat ze 40 jaar moesten gaan door de woestijn heen naar Kanaan. En hoe de Heer met hen heeft gehandeld. Het was een murmurerend volk. Een opstandig volk, een ondankbaar volk, een murmurerend volk. Kwamen in opstand tegen God en tegen Mozes. Denk alleen maar het feit dat zij klaagden enerzijds over dorst. Ze hadden geen water om te drinken. Zeker de Heer zorgt wel voor een wolkolom en een vuurkolom. Maar ja, een mens moet ook drinken. En ze hadden niks te drinken. En dat daar Mozes met zijn staf gaat naar de rots. En dan slaat hij op. En dan vloeit er water uit. Ha, wat een wonder. Toen kon het volk Israël dat drinken en verzadigd worden. Het vee mocht ook mee drinken. Uit het wonder van de geslagen rotssteen. En die staf van Mozes. Dat is de staf van het woord. Uw staf. Die vertroostte mij. Dat is die staf van het lieve woord van God. Waarmee je ook nu een rotsen kan slaan. Het zij voor het eerst. Om een ziel te brengen in de verootmoediging. En dan mag de bede wel zijn. Heere, zult gij vanmiddag. Hier zijn allemaal rotsen. Allemaal mensen met een stenen hart, zegt gij, Heere. En dan zal de stenen hart gaan verbroken, verbrijzeld worden. Dan moet er uitgesneden worden. Zoudt gij de staf van uw woord willen brengen. En daarna op dat stenen hart willen kloppen. En dat niet alleen. Maar de ogen ervoor openen opdat ze zien tegen wie zij gezondigd hebben. En dat ze verloren zondaren zijn. Op weg naar de hel. Geen enkele andere verwachting meer voor een stenen hart. En dat God dan geeft. De staf is een woord dat die komt. Om met zijn scherp tweesnijdend zwaard. Dat stenen hart eruit weg te snijden. Dat is een weg van bloeding. Een weg waarin je alles moet achterlaten van de tijd en van de wereld. En het zal waar wezen in zulke tijden die er zijn. Dat er afscheid genomen worden van de wereld. Van je oude leven brengt de Heer de liefde erin mee. Kunnen we eens doorslaan dat ze je wet iets vinden. Maar wat alle zonden en schuld, dan kan het niet anders meer. Want je bent van steen en hoe krijg ik ooit een vleeshart? En dat de Heer dat er maar uitsnijdt, vriend. Opdat hij die ziel terugleidt. Niet in zijn eigen steenachtig hart, nee. Maar die rotsteen, welke een Christus is. Ten hem ligt immers dat vleeshart. Dan krijg je een ander steenhart terug, hoor. En dan wordt in de Bijbel een vleeshart genoemd. Maar in de beeldspraak gebruik ik dan maar het beeld van... van die rotsteen die daarvoor in de plaats komt in je eigen hart te leven. Maar dat is een heel andere steen, hè. Die steen van nature, ach. Dat is een goddeloze steen. Daar kun je mee vloeken, daar kun je mee spotten, daar kun je ook heel christelijk mee worden. Maar het is toch een steen waar het water op komt en het water vloeit er zo vanaf. Dan drink je geen tekstje van het woord van God in je ziel. Niks. Mee dood in de misdaad aan de zonde. Vergis u daarom niet. Om te zeggen, nou ja, ik ga graag naar de kerk. Ik heb wel eens bemoediging of ik heb wel eens ontdekt. Kijk uit dat u niet een vroom stenen hart in u omdraagt. En dat u de naam van Jezus de rotsteen misbruikt. En dat er nooit een afsnijdende daad Gods in je leven heeft plaatsgevonden. Dat nooit bent ontkroond, nooit bent ontkleed. Nooit is doemen heel waardig geworden. In de beleving, hè. In de beleving, daar gaat het dan om. Niet in mijn toestemmen. Niet in mijn beamen. Maar juist in hetgene waar het om gaat, geliefde. U zegt, is dat zo van belang? Ja, ik gebruikte net nog een voorbeeld aan u. Over Dat ging over de woestijn van Israël. Dus reis. En dan moet ik denken. Dan ditzelfde beeld komt terug. Het gaan die rotstenen. En dan staat het Nieuwe Testament. Staat er het een en het ander van opgetekend. In 1 Korinthe 9. Of 1 Korinthe 10 bedoel ik. Ik zal het u voorlezen. Een klein stukje. Daar staat alles in. Moet eens horen wat er staat. En ik wil die broeders, dat gij onwetende zijt. Dat onze vaders allen onder de wolk waren. En allen door de zee doorgegaan zijn. En alle in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee. En allen dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. En dan komt het. En in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Want ze zijn de woestijn terneergeslagen. Zo ging heel Israël uit. Hebben gedronken uit de steenrots, welke is Christus. Staat hier in het woord, hè? Gingen naar de bediening van het heilige avondmaal. Stonden in het ambt, stonden op de preekstoel. Meenden allemaal wat te hebben, allemaal mee te bezitten. Wisten heel veel te vertellen over de woestijnreis. Misschien wel van Bart en Kees overgenomen. Maar één ding is zeker. Ook wel eens uitzien naar beloofde land Canaan. En ze zijn er wel op reis naartoe gegaan, maar nooit binnengekomen. Want in het merendeel van hen had het geen welgevallen. Ze zijn allemaal in de woestijn gestorven. Want toen Israël in de woestijn kwam, waren het allemaal jongens. Ja, nou ja, allemaal van 20 jaar en ouder. Want daaronder waren ze allemaal, of daarboven waren ze allemaal immers gestorven in de woestijn. Er waren er maar enkele. We lezen van een Jozef en een Caleb. Die zijn in Canaan gekomen, want ze waren in die steenrots Christus geborgen. Dus waar ligt nou de onderscheid? Drink ik nu ook van het water uit die steenrots? Of ben ik in die steenrots Christus ingeplant, ingelijfd en waarachtig, zaligmakend geloof? Daar gaan we dan. Want dat hebben we nou allemaal nodig, vrienden, dat ontdekkend onderwijs. Wat ons dan zo aan kan grijpen. Want er staat in Gods woord. U zegt, ja, ik weet ook nog wel een ander voorbeeld. En welk voorbeeld bedoelt u dan? Ja, er staat er in de Bijbel ook nog een beeld van. Het ging over een steenrot. Over een dwaze bouwer en over een wijze bouwer. Ja, u hebt gelijk. Kent u die gelijkenis ook? Wie bent u? Ik zal het u maar vast zeggen. U zegt met uw mond, ik ben bang dat ik een dwaze bouwer ben. Maar in je hart denk je dat je een wijze bouwer bent. Het is een wonder als het anders is. Maar dan moet je de bevindelijke kennis al omdragen in je leven. Want anders, dan bedrieg ik mij voor de eeuwigheid. Want ja, we weten allen hoe daar die twee mannen allebei een huis hebben gebouwd. Voorbeeld kennen we uit de schrift. Heel simpel. En dat de een, die begon al gauw te metselen, al een gouden fundament voor zijn woning te leggen. Want ja, er was wat steenachtige plaatsen onder die harde zandgrond. Moest hij ook met een houwiel, moest hij wat plaats maken. Ja hoor, het voelde keihard aan, het was betrouwbaar. Nadat hij dacht en meende. En toen ging hij aan bouwen. En na verloop van tijd had hij zijn woning klaar. Nou, die woning zie je mooi schitteren. Hè? Bloemetjes voor de ramen, mooie gordijntjes. binnen een tv en een radio en internet en computers. Naar de eisen van de tijd is het huis van die dwaze bouwer ingericht. Er staat nog een orgeltje in. Op dat orgeltje kunnen ze ook nog geestelijke liederen spelen, psalmen, zingen met elkaar. En dat doen ze dan ook bij die dwaze bouwer. En dan zie je, en hij misschien, zo stellen we ons dat vaak voor, heeft die dwaze bouwer wel eens een buurman willen een handje willen helpen om te zeggen, buurman, moest kijk je nou eens mijn huis al helemaal klaar, dan bent u nou maar aan het graven. En waarom zoek je toch zo diep, man? En wat zegt dan die man, ja, kijk, die wijze bouwer, die wist dat hij dwaas was. En daarom wou hij niet in de fout van die dwaas vallen. Want hij wist, mijn fundament moet goed zijn. Er moet op een rotssteen gebouwd worden. Op een rotssteen wil ik een Christus. En anders heeft mijn huis geen waarde. Dus na verloop van tijd had die man ook zijn huis klaar. En hoe vaak zal die dwaze bouwer niet gezegd hebben, man, je komt ook nooit klaar. Je blijft ook altijd maar in die ellende hangen. Je ziet nooit eens uitkomst. Zo wordt het niet wat hoor. Je moet geloven hoor. Je moet geloven. Je gelooft niet. Daarom is al die donkere en duisterheid gemis. En het verlies over de wereld. En schreeuw je bij dag en nacht. God hoeft helemaal niet hoor. Jezus in het kruis geleden en gestorven. Hij heeft alles verbracht wat er nodig is. Om verloren zondaren zalig te maken. En hoef je nou niet eens die dwaze bouwer te beschuldigen dat hij remonstrant was. Hij kan ook zuiver bijbels geweest zijn. Maar één ding is zeker, dan komt het moment waar we allemaal weten dat een storm kwam, een overvloed aan water, stortregens. Ja, dan wordt het zo weergegeven. Hoe nou die dwaze bouwer ook zijn huis uit moet vluchten. Of erin blijft zitten. Dat lezen we verder niet. Maar één ding is zeker. Dat door die stroomwater van de heuvels en de bergen. Dat ondergraaft zijn woning. Want er blijkt niet een rotssteen onder te zitten. Geen steenrots. Maar harde steengrond. En dat wordt opgelost door het water. De zanden worden op een gegeven moment zacht. En dan lees je hoe die dwaze bouwer, die woning zakt in elkaar. Die woning die glijdt weg. En dan staat er en die woning die stortte in de afgrond. En zijn val was groot. Die meende dat hij de hemel in ging. Het allemaal zo geestelijk voor elkaar. Mooie woning, theologisch, dogmatisch, bevindelijk, termen, talen, Kanaans. Op zich niets op tegen. Het was prima voor elkaar. En de Heere Jezus tekent hem in de hel. Verschrikkelijk, hè? En daartegenover, hetgeen wat om gaat in onze tekst, over die stenen rond, wel eens Christus, waar die wijze bouwer op gebouwd had. Natuurlijk, dat wordt ook heen en weer geslingerd. Dan moet u niet onderschatten wat het is. Maar dan dat moment dat het stil wordt. En dan staat het huis van die wijze bouwer. Zou het wel beschadigd zijn? Het staat nog 4 overeind. God had het gelegd. Het fundament in Christus. En van die wijze bouwer staat dan immers geschreven dat het begin net als van die wijze maagd. Om even daar te zijn. Waar de Heer is. Waar Christus is. Waar die gezinde weldoener mag zijn. Mag aanbeden worden. Dat in alle eeuwigheid. En dan vanuit Psalm 71. Ook mag ondervinden dat de steen rond welke hij is. Mijn hulp en mijn bevrijder is. Zodat je ziel hier steeds weer gaat bidden. Heer, wees gij mijn rotssteen. Om daarin te wonen, in Christus te zijn. Het woordje in moet u eens goed onderstrepen. Romeinen 8 spreekt ervan, hè? Zo is er dan geen verdoemenis voor diegene die in straalsteen in Christus zijn. Niet wandelen naar vlees, maar wandelen naar de geest. En in welke weg zou ik de stormen moeten doorstaan? Van ziekte, van ellende, van moeite en verdriet. Want ieder huis is een kruis, ieder hart is een smart. Het is overal wat. Het is hier in de gemeente ook wel wat. Want je hoorde ook vanmorgen af, we hebben ernstige zieken. Van diegenen die gestorven en begraven zijn. De anderen die een moeilijke periode weer in het huwelijk gaan treden. Zo kunnen we doorgaan. Wat een weduwe zijn er ook in uw midden. Wat een weduwnaar zijn er. Anderen die kinderen verloren hebben. Vrienden, dan nog al die ouders die smart in hun ziel omdragen. Als ze zien op hun kroost, ontvangt de hand van God, die kindertjes hebben laten dopen, getracht naar christelijk onderwijs, gestuurd naar catechisatie, meegenomen naar de kerk. En wat kan dan ineens zien? Als je in de kerk zit, je hart gaat bloeden. Want je ziet waar ze zijn. Buiten de kerk, niet thuis digitaal meeluisteren. Of via de kerktelefoon, nee. Ze doen er niet meer aan. Ze hebben alles gebroken. Ze zijn flink en stoer en krachtig en sterk. Ze menen dat zij een rot zijn. Maar ach, vrienden, bid er maar veel voor. Want God kan alleen die rots, die steen ook verbreken. Hij alleen, wat voor u niet meer mogelijk is. Want het woord wat u spreekt tot hen, ketst weer terug. Tegen steenachtige muren. En dat is ook zo. Dan blijft er maar één ding over. Bidden, smeken. Als je kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen toch lief hebt. Hebben ze toch van de hel en de verdoemenis niet over. En als je er zelf wat van hebt proeven en smaken. Wat er geweest is. Waar je naartoe ging. Waar God je van verlost heeft. En je ziet aan je eigen kroost. Wat uit je vader, moeder wegkomt. Dan kun je dat niet hebben. Dan kunnen wij bij dagen en bij nachten schreeuwen tot God, Heere. Bekeer gij, grijpt gij nog als een brand uit het vuur van de hel, mijn geliefde kinderen. Opdat ze nog weder mogen keren in de weg van geweenen van smeking tot in de levende God. Opdat ook zij de troost mogen ondervinden wat het is om in die rotssteen te wonen. Ja, om gedurig daarin te gaan. Want de kerk der zeren, die verstaan ze menigmaal. Dat het geestelijke leven wordt getekend met een in- en uitgaan. En ook om te getrouw te getuigen van de hopen die in u is. Om ze ook de gemeente, maar ook je eigen kinderen, te trachten op te voeden bij het woord van de levende God, om het alleen van hem te verwachten. Want je ziet om je heen hoe dwaalgeesten rondgaan. Soms in reefvolgewaden. De een verloochent de kinderdoop. En verscheurt de doopkaart van zichzelf en kinderen te midden van een dienst. Verschrikkelijk. De anderen die loochenen de verkiezing Gods van eeuwigheid. Die mogen wij niet prediken. En daarmee snijden ze naar het hart uit het evangelie. Want we zijn het toch met Calvijn eens. Die het gezegd heeft. In Christus zie ik de uitverkiezing. In de uitverkiezing zie ik Christus. En waar staat er een troost, vrienden. Dat er is, want anders kon er nooit iemand behouden worden. Maar dat u ook goede gronden mag worstelen en bieden. Om eerlijk behandeld te worden. Ligt het dan zo nauw? Ja. Ik weet niet of ik het bij mij heb. Ja. Wat heb ik nou bij me? Wel wat mij heel veel gezegd heeft. Een heel klein stukje maar hoor. Een klein stukje uit een bekende krant uit ons midden. Het kan wel een jaar of 5 geleden zijn. Heb een heel klein stukje uitgeknipt. En het was, wij waren bezig Wij, ze waren bezig om te gedenken dat de Revozaal bijna 500 jaar bestond. Door Ludwig Calvijn. Maar er was ook een seminarie van de remonstranten. Die bestond 400 jaar. En die hielden een bijeenkomst. En die bijeenkomst, dus sprak de professor van het seminarie, ja, van de universiteit. En die was heel open en heel eerlijk. En dan schrijft hij, of hij zegt dan letterlijk deze woorden. Ik ga u citeren wat 4 eeuwen geleden precies het overging. Op de Dordtse synode in de strijd met Arminius. Waardoor wij zijn weggestuurd van de synode. En hij doet het dan aan de hand van wat Hugo de Groot in 1612 heet van de naald dus, schreef in zijn werk Nederlandse historieën. En dan citeer ik. En zij leiden elkander te last, Arminius Gomaris, dat hij de oorzaken van de zonde goden toeschreef. En door het inscherpen van een noodlot de gemoederen der mensen verhardde. De professor zegt, het gaat hier over nogal iets. En dan komt het. Moet goed meeluisteren met mij. Arminius, die remonstrant, die stelde dat God degene tot het heil heeft bestemd die zich bekeren en daarna niet meer terugvallen. Daar zit een moment van menselijke vrijheid, van bekering in. Arminius zei, evenals Gomaris, het is allemaal, broeder, genade. Maar de mens moet wel ja zeggen tegen het aanbod van genade. En het laatste is puur remonstrant. Dat slaat een schrik om je hart. Want ik mag zo hier en daar in de landen alle rustdagen naar voren gaan. In vele gemeenten. En ik hoor waar ik logeer. Grote zorgen en moeite. En dat er zoveel gepreekt wordt. Gemeente, het is een aanbieding. En wie zal het ontkennen? Maar dan leggen ze Jezus aan je hart. Je hoeft hem alleen maar je arm om hem heen te slaan. Dat heeft hij om jou ook al. En alleen maar ja te zeggen. Gij zijt mijn heiland. U hebt voor mij aan het kruis willen lijden en sterven. Gij zijt de mijne. U hebt uw bloed ook voor mij gestort. Eeuwig wonder, Heer, en ik dank u. En dan mag ik u volgen en u dienen. Dan mag u uw kind zijn. En dan mag je dan niet meer aan twijfelen, geen strijd, want dan doet God tekort in zijn verbond en in zijn belofte. God is getrouw. En als je dat dan op je in laat werken, dan zeg je dus puur wat die remonstrant zelf ook leer. He, de mens moet ja zetten aan het van genade. Een voorbeeld even daar ik hier nog bij. Maar het kan wezen dat ik dat vorig jaar hier gebruikt heb. En in die tijd dat ik hier voorging, was ik net die week, of die week ervoor was ik in een gemeente geweest binnen de HK. En die huren de zondags een remonstrantse kerk af. Er zijn ze al jaren. Hele grote kerk. Waar ze maar met enkele tientallen mensen komen. En daar is het goed vertoeven. Puur remonstrantse kerk. De kerk begint dan 's morgens om 9:15. Want zij beginnen hun dienst om 10:30. Ik kom in die preekstoel af. Naar de consistoriekamer achter de ouderling. staat er een dame. En die zegt naar meer dame in koffietafel waar ik langs liep. Nou, goedemorgen. Ik zeg, goeie dames, goedemorgen. Zegt die mevrouw, die zegt tegen mij. Waar hebt u over gepreekt vanmorgen? Ik was weer ondeugend. Helaas, de zoveelste keer mijn leven. En zei tegen haar, ik heb gepreekt over... Grijp toch de kansen door God u gegeven. Toen zegt ze, dat is het thema van de preek die ik vanmorgen heb. Het was een remonstrantse dominee. Daar zit je dan aan het denken, hè? Ik zei dat juist, omdat zij erop in zou gaan. Maar ik schoot wel raak in die zin. Want het was heel chockerend. Maar wie merkt dat nou op? Wie merkt dat op? Het schijnchristendom in ieder geval niet. Het nabijkomend christendom vindt het allemaal overdreven. Weer anderen zeggen nou, je moet meer preken de vastigheid van de rots in welke een Christus is. En dan zijn we het dan volkomen, 100% en dan meer mee eens. Maar je moet wel in hem zijn. En de voorbeelden van hoe nabij het kan leven. Willen wij eigenlijk graag verzwijgen. Maar is dat eerlijk? Dat vind ik niet eerlijk. Vooral niet omdat hij toont de betrouwbaarheid van die steenrots. Dat hij spreekt, Heere, gij hebt mij van jongste jaren af geleid en onderricht. En nu draag ik grijze haren en zijt gij nog met mij. En mag ik fris en groen zijn. Want de vastigheid voor deze dichte ligt dus in de geloofsgemeenschap met God in Christus. Dat ligt zijn zaligheid veranderd. Zijn vastigheid ligt in het waarachtig geloof in de Heere. En dat geloof in de Heere, dat werkt de Heer door zijn geest in het hart, in mijn ziel. En als dat er zo mag zijn, dan zeg je, ach, wat is dat dan toch een bede. Dat als ik daar weer mag wonen, in die steenrots en de liefde Gods mag proeven en smaken, dat die Heer goed is. Dan zul je ook zo menigmaal bidden wat Hij ook doet. O God, wees niet verre van mij. Mijn God haast u tot mijn hulp. En dat kan nodig zijn. In de geestelijke omstandigheden waarin je ziel verkeert. Of, wat de ontwikkelingen ook zijn in de maatschappij en op deze wereld. Heer, Gij zij mijn hulp. Gij zij mijn toeverlaat. Dan heb ik niets te vrezen. Dan maak ik dan getuigen. Eén ding weet ik. Dat God met mij is. En dan krijg ik in te leven wie je steeds zelf bent. Zo'n afdwaler. Zo'n verdwaler. Dat in jou geen goed woont. Maar als je meent dat het wel goed is met je. Of dat je goede dingen doet. Dan zegt de Heere die zegt. Uit u geen vrucht in de eeuwigheid. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Kijk, en als dat zo mag wezen, dan ga ik leren waar de grond en het fundament en de hoop der zaligheid ligt. Dan zie ik op mijn blijdschap een kussentje staan naast een ouderlingenbank of die jakenbank. Geen kussentjes meer onder de oksels. Wat een voorrecht als een mens dat bij God vandaan krijgt in te leven. Dat het nou niet in mijn kussentjes ligt en al hetgene wat ik meen te bezitten. Maar die rotsteen in Christus. Om door het geloven en verbonden te mogen zijn. Ook als je jong mag zijn. Ach dames, jongens en meisjes. Vanmorgen heb ik wat meer aandacht voor jullie gehad. In de preek heb je ook thuis stil mee zitten luisteren. Vanmiddag denk ik dat er heel veel aan jou voorbij is gegaan. Dat ik dacht nou. Het was vanmorgen toch wel een beetje duidelijker als vanmiddag. Ik geef direct gewonnen. Je hebt gelijk. Maar vergeet het niet. De dichter heeft het hier over. Toen hij jong was, vreesde hij de Heer. Was God met hem. En in Joost David was hij al heel jong. Kracht dadelijk door tot God bekeerd. En dat is ook weer een aansporing voor jullie jongens en meisjes. Om de Heer te zoeken terwijl hij te vinden is. Hem aan te roepen terwijl hij nabij is. En dat jullie jongens en meiden omringd mogen worden met de gebeden van een papa en van een mama. Van een opa en van een oma. Van een oud opa of oud oma. Of gewoon een groot, overgroot vader en moeder. Wat een voorrecht als je mee mag maken. Dat vind ik wel. Als alles goed gaat, hoop ik vandaag nog weer overgroot vader te mogen worden en moeder. Voor de 8e keer. Een voorrecht, hè. En er mee mag maken. Als God het allemaal geeft natuurlijk. Dat is dan een zegen. Maar één ding zal waar zijn. Dat je mij hebt te bidden, Heer. Dat al die kindertjes geboren mochten worden om wederom geboren te worden. Dat ze geboren mogen zijn als een verkoren vaartje. Waarin gij nog om komt te zien in het leven. Want ook deze kindertjes vragen naar God niet en zoeken God niet. Maar het is een zoekende God. Die verkiezende God die uitgaat om het verloren te zoeken en weder te brengen. Schrijf daarom geen kinderen af. Als je God uw eigen leven hebt afgeschreven, kun je kinderen niet meer afschrijven. Want het heb je zelf ingeleverd bij God vandaan en zegt, ach, dan doe ik iets wat God recht was om het mij ook te doen. Want dat je dan gaat bidden en gaat smeken tot de levende God om datgene te mogen leren kennen. Dat als de Heer je roept om te sterven, dan bereid mogen zijn. Gelijk er staat, schik u, o huis Israëls, om uw God te ontmoeten. Zo mogen de Heer de tekst van vanmiddag willen verklaren en toepassen. Het zij voor het eerst in de ziel van een onbekeerde. Op weg naar de hemel dat God u stilzet. Om u terug te leiden weg van gewenen versmeking. Om in die rotsteen welkens Christus geborgen te mogen zijn. Tot daarachter zaligmakend geloof. En dat de tekst vanmiddag tot vertroosting en tot bemoediging mag zijn. Voor de strijdende Godskerk op deze wereld. Om het oog des geloofs alleen maar te zien. Op die oudste leidsman en volleinder des geloofs. De Heer Jezus Christus. Zijn naam ter eer. En onze zielen tot vertroosting en zaligheid om Christus wil. Amen. Zingen we Psalm 89 en daarvan vers 12. Daar wordt ook geschreven en gezongen over de rotssteen. Gij zal hij zeggen, zij mijn vader en mijn God. Psalm 89 vers 12. Gaat u in vrede met uw dragende Godzegen. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de gemeenschap van den Heilige Geest, zij maakt u allen. Amen.